Hoofdstuk 1. Ik werd die zomerochtend in 1992 wakker en besefte dat ik eindelijk onder ogen moest zien wat de oorzaak was van mijn steeds maar dikker wordende buik. Ik kon het niet langer ontkennen. Iets in me wist dat er iets goed mis was en dat ik nu echt naar de dokter moest om het te laten onderzoeken. Ik kon niet geloven dat er iets echt verkeerd zat in mijn lichaam. Ik had toch alles goed gedaan? Ik was een gezondheidsfreak. Al 12 jaar proactief en bewust. Ik at goed, voedzaam, vegetarisch voedsel, dronk alleen schoon, helder, gefilterd water en trainde dagelijks op mijn kleine trampoline. Ik woonde in een huisje op het strand van Malibu, Californië en ademde dagelijks schone zeelucht. Belangrijker nog, vanwege al het werk dat ik al jaren deed op het gebied van persoonlijke groei, was het niet nodig mijn gedachten positief te sturen. Dat ging vanzelf. Ik was gelukkig getrouwd, hield van mijn kind en voelde me gestimuleerd en uiterst dankbaar voor mijn werk. Het geven van seminars over de hele wereld, daarbij anderen inspirerend tot het creëren van een stralende gezondheid. Mijn leven was precies zoals ik het wilde. Ik had mijn halve leven besteed aan het bijwonen van workshops en seminars, alles lerend over het helen van lichaam en ziel. Mijn leven draaide om het uitdragen van principes van gezondheid en welzijn. Ik was een wandelend reclamebord voor de door mij gepredikte levensstijl. Maar nu had ik een buik die zo dik was dat het leek of ik zwanger was, ook al wist ik zeker dat dat niet zo was. Hoe was dat mogelijk terwijl ik alles zo goed deed? Opgelaten en gegeneerd wilde ik mijn angsten niet eens aan mijn beste vrienden laten zien. Daar zat ik dan, de deskundige, die anderen leerde het heft in eigen hand te nemen wat hun gezondheid betreft, maar ik kon zelf niet eens meer de rits van mijn loszittende broek dichtkrijgen. Meer dan 15 jaar lang had ik op het gebied van natuurlijk genezen en alternatieve gezondheidszorg gewerkt en nu, geconfronteerd met een ernstig gezondheidsprobleem, voelde ik me verloren bij het vooruitzicht naar een gewone arts te moeten. Ook al wist ik dat er snel medisch onderzoek nodig was, ik had geen idee waar ik moest beginnen of wie ik moest bellen. Ik had niet de moed een vriend of vriendin te bellen en omdat ik nergens heen kon, besloot ik op zoek te gaan in de lokale boekwinkel. Ik zocht de planken af en vond een boek dat geschreven was door een chirurg, gespecialiseerd in gezondheidsproblemen bij vrouwen. Iemand die erom bekend stond dat zij niet meteen begon met het weghalen van allerlei organen. Ik dacht dat zij misschien een goed begin kon zijn en toen ik het nummer belde dat op de achterkant stond, was ik verrast en opgewonden te horen dat ik binnen 6 weken bij haar terecht kon. Tijdens die periode leek het wel of mijn buik steeds meer opgeblazen werd en begon mijn menstruatie veel te vroeg. De nacht voor mijn afspraak raapte ik al mijn moed bij elkaar en belde een van mijn beste vriendinnen, Catherine. Ik vertelde haar wat er aan de hand was en vroeg of ze met me mee wou gaan. Toen we de volgende dag bij de dokter kwamen, voelde ik me ziek bij de gedachte aan wat de diagnose zou kunnen zijn. Terwijl ik wachtte, brak het koude zweet me uit. Na 1,5 uur kwam de verpleegkundige me eindelijk halen. Het onderzoek duurde 3 kwartier en was heel grondig en het leek eindeloos te duren. De dokter zei vrijwel niets, terwijl ik wachtte om te horen waar ik het meest bang voor was. Toen ze klaar was, draaide ze zich rustig naar me toe en keek me recht aan. Met een onbewogen stem zei ze: Brandon, je lijkt 5 maanden zwanger. Dat komt door een tumor in je buik, zo groot als een basketbal. Het leek alsof alles begon te draaien terwijl ik probeerde te begrijpen wat ze zei. Ik deed een halfslachtige poging luchthartig te zijn en zei: Kom op, dokter, overdrijft u niet een beetje? Een basketbal is zo groot. Terwijl ik met mijn handen de omvang van een basketbal aangaf. Ik glimlachte en voelde me tegelijkertijd stom. Ze moest niet glimlachen om mijn poging grappig te zijn. Ze werd streng en bijna scherp en antwoordde: Wil je liever dat ik het een strandbal noem? Het is zo groot, terwijl ze de maat van een strandbal aangaf. En dat niet alleen, je andere organen worden erdoor verpletterd. Heb je niet gemerkt dat je de laatste tijd kortademig bent? Ik knikte en mompelde zwak dat ik dacht dat het door het dikker worden en vocht vasthouden kwam. Ze zei: het komt door die tumor, de massa die vanuit je bekken helemaal naar je ribben gegroeid is Ze raakt mijn lichaam aan, wijst precies aan hoeveel ruimte het inneemt en tegen je middenrif drukt, wat het ademhalen moeilijker maakt. De tumor is zo groot dat je vandaag nog opgenomen moet worden om onderzoeken te doen en het te laten verwijderen. Ik had het gevoel alsof iemand de lucht uit me had geslagen. Ik deed nog een paar zwakke pogingen om de dingen wat vrolijker te bekijken voor ik de moed had haar te vragen of ik haar even in haar privékantoor kon spreken. Terwijl we door de hal liepen, kletste Catherine erop los, de ene na de andere vraag op de arts afvurend. Ik denk dat ze probeerde tijd te winnen zodat ik mezelf een beetje bij elkaar kon rapen en de boel op een rijtje kon zetten. We gingen zitten en ik vroeg de arts wat het allemaal precies betekende en wat de mogelijkheden waren. Maar het leek wel of, hoe meer ze praten, hoe vager het allemaal werd. Opereren was mijn enige kans, en wel onmiddellijk. Mijn hart begon te bonzen terwijl de spanning in me steeg. Ik voelde me als een rat in de val. Uiteindelijk moest ik wel zeggen, dat kan ik u niet laten doen, dokter. Ik werk op het gebied van lichaam- en geestgenezing. Ik moet de kans krijgen mijn theorieën te bewijzen, om het op mijn eigen manier te genezen. Hoeveel tijd kunt u me geven? Ze werd nog ernstiger en antwoordde dat ik er absoluut niet lichtvaardig over moest denken. Je snapt het niet, Brandon, zei ze. Het gaat niet alleen om de omvang van de tumor. Mijn meest directe zorg is dat je binnen een paar dagen zult overlijden vanwege het bloedverlies. Je bent niet ongesteld, je hebt inwendige bloedingen. Ik begon te brabbelen, onderhandelde vanuit elk gezichtspunt dat ik maar kon bedenken. Alles wat de arts zei werd als intelligent en logisch beschouwd en ik wilde mijn leven niet in de waagschaal stellen, maar ik voelde een sterke drang. Ik moest mezelf op de een of andere manier meer tijd geven. Ik moest de kans krijgen mijn eigen genezingsproces in gang te zetten, mijn best te doen. Ik vroeg, als ik erin slaag de bloedingen te stoppen door hypnose of homeopathie of iets dergelijks, hoeveel tijd zou u me dan geven? Ze schudde haar hoofd in naar wat het leek irritatie en verviel in een vriendelijke maar besliste toon die vrij betuttelend was. Ze zei, Brandon, je lijkt me een oprecht mens. En zelfs ik geloof in natuurlijke geneeswijze als het ziektebeeld daar geschikt voor is. Maar de grootte van jouw tumor laat dat niet toe. Ze wees op de boekenplanken vol boeken alsof het overtuigend bewijs was en zei, in al die boeken staat niet één voorbeeld van een vrouw die op natuurlijke manier genezen is van een tumor zo groot als die van jou. Dus zelfs met de beste bedoelingen van de wereld kan ik je in jouw toestand niet laten gaan. Als arts is het mijn plicht levens te redden, en je moet vandaag nog opgenomen worden. Maar als u me tijd moest geven, hoeveel zou dat dan zijn, smeekte ik. En zo onderhandelden we verder en na nog een half uur spraken we af dat als het me zou lukken het bloeden tijdens de volgende dagen te stoppen, ik een maand zou krijgen om te doen wat ik moest doen. Hard mijn best doen. Als de symptomen erger werden, zou ik haar onmiddellijk bellen. En als de tumor na een maand nog niet verdwenen was, zou ik terugkomen en de chirurgen hun werk laten doen. Terwijl ik haar praktijk uitliep, keek ik in haar ogen en zag dat ze zich echt zorgen maakte. Maar ik zag ook dat ze er geen seconde aan twijfelde dat het me niet zou lukken mezelf te genezen. Rustig, met een overtuigde toon in haar stem, zei ze, tot over een maand. Zij wist zeker dat opereren onvermijdelijk was. Mijn hart bonkte nog steeds. Ik wandelde de zonneschijn in en had het gevoel vrijgelaten te zijn. Ook al was ik nooit dol op Los Angeles geweest, die middag leek het de mooiste plek op aarde. De bomen leken te zinderen van kleur, de lucht geurde intens en ik voelde me ongelooflijk gelukkig dat ik leefde. Mijn zintuigen stonden op scherp, zo alert, zo bewust. Het leven voelde zo kostbaar. Op dat moment gebeurde er iets radicaals. Het leek alsof de tijd stilstond. Alle angst zonk weg in een serene rust en een stil maar zeker weten borrelde omhoog van diep binnen in me. Een weten dat dit een wake-up call was. En dat deze tumor eigenlijk een geschenk was. Dat ik er iets belangrijks uit moest leren en dat ik op de een of andere manier begeleid zou worden bij het genezen van mezelf. Het was niet eens een kwestie of ik mezelf zou genezen, maar hoe. Ook al wist ik niet hoe mijn reis zou verlopen, op de een of andere manier besefte ik dat hetzelfde deel in me dat verantwoordelijk was voor het creëren van de tumor, ook verantwoordelijk zou zijn voor het weer ongedaan maken ervan. En in dit besef voelde ik een kinderlijke onschuld en vertrouwen dat ik hoe dan ook begeleid zou worden om te ontdekken wat het was wat de tumor me wilde leren. En zo begon mijn reis naar genezing.